Goedenavond, broeders en zusters. Het is vanavond deel 2 van de inleiding. En ik denk ook dat we na vanavond ook wel dat afgerond kunnen hebben. Maar dat weet je nooit helemaal van tevoren. Het is altijd een beetje afhankelijk, hè? Ik geef ook Bijbelstudie in een plaats, dat is bij mensen thuis. Alleen, dat is op 2 plaatsen trouwens zelfs. En bij de ene plaats komen ongeveer 14, 15 mensen. En in de andere plaats ongeveer 25. Die zitten allemaal in de huiskamer dan. Maar die plaats met 14, 15, daar hebben we van bij het begin hebben we daar afgesproken van, nou, als je vragen hebt of opmerkingen tussendoor, zeg het dan meteen. Nou, en daardoor schiet je dus niet op. He? Ja, dat is wel mooi. Ja. Ja. Nee, dan kun je die vragen nooit horen. Nee, nee. Maar hij is ook alleen voor huisgebruik dit, hè? Ja. Romeinen 1. Laten we dat weer met elkaar opzoeken. Gaan we dat eerste deel ook weer met elkaar lezen. We hebben dat vorige keer ook gedaan trouwens, Romeinen 1, vers 1 tot 7. En onder de inleidende woorden, daar valt onder dat we stilstaan bij de doelgroep, oftewel aan wie schrijft Paulus de Romeinenbrief. We staan stil bij de schrijver en we staan stil bij de boodschap. Nou, en de vorige keer hebben we vooral stilgestaan bij de doelgroep. En ook, ja, toch ook wel een beetje de tijd waarin de Romeinenbrief geschreven is. En vanavond willen we dan een beetje meer stilstaan bij de schrijver en ook de boodschap. Nou, dat komt ook allemaal in die eerste 7 versen al naar voren. Daar staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, terwille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, tot zover. Een beetje de aansluiting bij vorige keer, bij de eerste keer dat we samenkwamen. We hebben toen het inderdaad dus over de doelgroep gehad. Aan wie schrijft de apostel Paulus deze brief? Nou, ik kan dat eigenlijk in 1 à 2 zinnen nog even samenvatten. En dat is dat Paulus schrijft aan heidenen, zoals dat hier wel heel duidelijk staat. Hij schrijft aan het einde van vers 5, schrijft hij onder alle heidenen, terwille van zijn naam. En dan gaat het verder, waartoe ook u behoort. Nou, daaruit kun je opmaken dat dat de heidenen in ieder geval degene zijn aan wie die brief geschreven is. Het gaat dan wel in het bijzonder heidenen in Rome. Maar we hebben vorige keer ook gezien dat er bepaalde plaatsen zijn in de Romeinenbrief waar Paulus ook weet dat hij Joodse lezers aanschrijft. En dat is vooral in Romeinen 7 bijvoorbeeld het geval. Nou ja, die doelgroep, daar komen we in de loop van de studies natuurlijk ook vanzelf wel weer op terecht. Zeker als we al die hoofdstukken bij langs gaan of willen gaan. Daar zijn we ook wel even een tijdje zoet mee trouwens. We hebben vorige keer ook wat stilgestaan bij de periode of het tijdstip waarop de brief geschreven is. En ook dat kan ik heel gemakkelijk samenvatten. Het is de laatste vroege brief van Paulus. Oftewel, Paulus heeft in totaal 14 brieven geschreven, Hebreeënbrief meegerekend. En 7 daarvan zijn geschreven gedurende de handelingentijd en 7 zijn er geschreven aan het einde en daarna. Aan het einde van de handelingentijd en daarna. En deze Romeinenbrief is de 7e brief die de apostel geschreven heeft. En nou, ik heb toen ook al gezegd waar je dat ongeveer in handelingen kunt vinden. En daar wou ik nog heel eventjes op ingaan. Even een beetje preciezer te werk gaan. Als u even meebladert naar Romeinen 16. Romeinen hoofdstuk 16. Daar lees je in het derde vers. Romeinen 16 is ook het laatste hoofdstuk. En hier komt Paulus ook ja, zo'n beetje tot de afronding hè, van de brief. En die afronding van de brief, en dat zie je ook in andere brieven, omvat vaak groeten doen. Doe de groeten aan of je krijgt de groeten van. En misschien denken we wel eens van, nou ja, wat heeft dat nou allemaal voor zin, al die namen? Die kennen we toch niet. Nou, deels is dat misschien zo, maar een heel aantal namen ken je wel. En daardoor, door die namen te gaan combineren met de andere teksten waar die namen voorkomen, kun je langzamerhand een beeld krijgen van wanneer is zo'n brief geschreven. Nou, hier staat in vers 3, groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. En groet ook de gemeente bij hen aan huis. Dus Prisca en Aquila, die krijgen de groeten van Paulus. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Ja, wat kun je daaruit opmaken? Nou, daar kun je in ieder geval uit opmaken dat Prisca en Aquila in Rome waren. Zij waren in Rome. In het boek Handelingen kun je het moment terugvinden waarop Paulus Prisca en Aquila, of Priscilla en Aquila, leert kennen. houdt u even iets bij Romeinen 16, want voor zometeen is dat weer handig, dan hoef je niet zo te zoeken. Handelingen 18, vers 1 tot 3, daar wordt het moment beschreven waarop Paulus deze twee mensen leert kennen. Dus Priscilla en Aquila. Staat dus vast hè, in de Romeinenbrief, of op het moment dat Paulus de Romeinenbrief schreef, waren zij in Rome, hadden ze zelfs een gemeente bij hen aan huis. En hier, Handelingen 18, vers 1, daar staat, en hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus. Nou, Pontus, dat is dat geeft dus aan waar die man oorspronkelijk vandaan kwam. Hè, dus kijk, ik woon in Wijk bij Duurstede, maar als ik het zo in deze termen zou zeggen, dan ben ik afkomstig uit Zuid-Laren. Aan de goede kant van het hek. maar er wel vlakbij trouwens. Maar goed, uit Pontus. Pontus, dat ligt in het noorden van het huidige Turkije. En er staat erbij, die ondanks uit Italië gekomen was en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius, dat was een keizer op dat moment, bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan en hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want zij waren tentenmakers van beroep. He, dus de apostel Paulus en Aquila en Priscilla, die behoren tot dezelfde beroepsgroep, tentenmakers. Maar je ziet hier dat hij ze, en zo staat het er ook, hij trof er een Jood aan. En je kunt hier eigenlijk ook wel uit opmaken dat, dat dit de eerste keer is dat hij ze ook werkelijk ontmoet. En die mensen, dat blijkt, die bevonden zich al in Rome, hadden zich daar al bevonden. Alleen, zij waren uit Rome weggegaan en dat had te maken met het bevel van keizer Claudius. En hij trok toen met hen op. Nou, keizer Claudius, die was keizer van het jaar 41 tot 54. Dus dat wat hier heeft plaatsgevonden, dat Priscilla en Aquila weg moesten uit Rome, dat moet in ieder geval in die periode plaatsgevonden hebben, namelijk tijdens het bewind of de regering van Claudius. Dus voor het jaar 54. Nou, als je in Handelingen 18 kijkt, een stukje verder, Handelingen 18 vers 18, want dan volgen we even een klein stukje lijn in die tijd, Handelingen 18 vers 18. Daar staat, toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, en dat gaat allemaal nog steeds over Korinthe, waar hij zich bevond, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip in gezelschap van Priscilla en Aquila naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in Kengreën kaal geschoren had. Hij had namelijk een gelofte gedaan. En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter. Dus hij zelf was op weg naar Syrië. Via komen ze eerst nog in Efeze en hij laat hen daar achter, maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden. Dus daar bevinden ze zich in Efeze. En daar in Efeze, daar verblijft Paulus een behoorlijk lange tijd. Als je, even zien hoor. Als je in vers, vers 21 kijkt, Handelingen 18 vers 21, dan staat daar, hij nam afscheid van hen. En hij zei, ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren als God het wil. En hij voer weg uit Efeze. Dus daar gaat Paulus verder. Inmiddels, vers 24, komt er een zekere Jood van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, kundig op het gebied van de schriften, en die kwam in Efeze. En daar gaat hij prediken, alleen hij doet het nog niet helemaal goed, omdat hij nog niet helemaal weet hoe het allemaal in elkaar zit. Vers 26 zegt dan, hij begon vrijmoedig te prediken in de synagoge, en toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen ze hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Dus daar heb je Priscilla en Aquila weer. En die bevinden zich blijkbaar nog steeds in Efeze. Want daar is Apollos naartoe gekomen. Paulus is dus al verder gegaan. Die is al richting Jeruzalem. Maar Priscilla en Aquila bevinden zich nog in Efeze. In hoofdstuk 19... daar komt Paulus ook weer in Efeze. Daar staat in het 8e vers. Nou, laat ik ook even vers 1 lezen, want dan kun je zien dat hij inderdaad in Efeze komt. Daar staat, en het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was. Want Apollos gaat van Efeze naar Korinthe. Nou, dan is Apollos in Korinthe dat Paulus, die de hoge gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Trof die enige discipelen. Nou, dan staat er in vers 8, en hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. 3 maanden lang sprak hij met hen, probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. In vers 10, daar staat dat Paulus, nadat hij uit de synagoge verbannen is en in een gehoorzaal of de school van Tyrannus terechtkomt, daar staat dat hij daar verder gaat met prediken. Dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En dan nog weer een klein stukje verder, in Handelingen 20, dan kijkt Paulus nog even terug op de tijd dat hij in Efeze was. En daar zegt hij, hij heeft dan de oudsten van Efeze ontboden, hij zegt in vers 31, daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Dus, Paulus die bevindt zich al die tijd, of die heeft zich in ieder geval 3 jaar lang in Efeze bevonden. Eerst wordt er gezegd 3 maanden, dan nog 2 jaar erbij. Maar goed, als Paulus later erop terugkijkt, dan is dat een periode van 3 jaar geweest. Nou, nog even naar hoofdstuk 20, naar het begin van dat hoofdstuk. Daar staat, nadat de opschudding bedaard was, dat is de opschudding die in Efeze plaatsvindt, ontbood Paulus de discipelen en na hen gegroet te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. En toen hij die delen van het land doorgetrokken was en hen met veel woorden bemoedigd had, kwam hij in Griekenland. En dat Griekenland, daar ligt bijvoorbeeld Korinthe, daar ligt ook de plaats, een kustplaats, Kenchreën. Dat is de plaats, of dat is het moment geweest van waaraf Paulus de Romeinenbrief geschreven heeft. Je kunt later ook nog zien dat er mensen zijn die hem vergezellen. Sopater, Gaius, Timotheus noemt hij in vers 4. Nou, die kom je in de Romeinenbrief ook wel weer tegen. Dus Paulus die schrijft vanaf daar die brief. En dan blijkt, en dan gaan we weer terug naar Romeinen 16. Dan blijkt dat Priscilla en Aquila daar inmiddels dus zijn. Nou, dat moet plaats hebben gevonden na de regering van Claudius. Want die was keizer van 41 tot 54. En dat betekent dat het plaats heeft gevonden onder de opvolger van Claudius. En dat was ook een keizer. Die kennen we eigenlijk nog veel beter. Claudius ken je misschien ook wel trouwens van vroeger. Ik weet niet of je dat nog weet. Vroeger had je zo'n serie op de televisie. Claudius. Ik Claudius. Ja. Hè? En die dat was wel grappig. Ja, ik was ook nog maar een klein ventje toen, maar ik weet dat nog wel. Want die man die stotterde als een, ik weet niet als een wat, maar die stotterde. En die acteur die hem speelde, die had zich zo ingeleefd in de rol dat hij daarna nog jaren gestotterd heeft. Die kon er niet meer afkomen. Ja, dan ben je een goede acteur. Hè? Maar goed, dat is Claudius, maar hij werd opgevolgd in 54 door keizer Nero. En die was keizer van 54 tot 68. Dus dan weet je ook meteen dat keizer Nero keizer was gedurende de tijd dat Paulus later zelf ook in Rome kwam. Hij was dus hier ook al keizer toen ten tijde van Romeinen, het schrijven van de Romeinenbrief. Dus die Romeinenbrief die is na het jaar 54 geschreven. Waarschijnlijk is het jaar 58 geweest. Dus toen was Nero keizer. Maar dat betekent dus ook dat toen Paulus later, wat daar hebben we vorige keer hebben we daar ook even bij stilgestaan aan de hand van het boek Handelingen, dat toen Paulus in Rome terechtkwam, want dat was zo rond het jaar 61, dat nog steeds was ten tijde van de regering van keizer Nero. En dan moet je dus voorstellen dat die man keizer is geweest tot het jaar 68... Ja, en dat is ook zo ongeveer de periode geweest waarin Paulus uiteindelijk terechtgesteld is. Dus daar vlak voor schreef hij nog zijn allerlaatste brief, de tweede Timotheusbrief. Maar keizer Nero, nou u weet wel hoe die bekend staat. Hè, wat die man uiteindelijk gedaan heeft. Hè, dat hij christenen verbrand heeft alsof het fakkels waren, weet je wel. Met teer overgoten en in brand steken. Dat is een verschrikkelijk figuur geweest. Maar gedurende zijn regering schreef Paulus bijvoorbeeld ook de Efezebrief, Colossensebrief en de Filippenzenbrief. En wat schrijft hij aan de Filippenzen vanuit Rome? Hij schrijft aan de Filippenzen van nou, jullie moeten weten dat het evangelie, dat het woord van God goede voortgang gehad heeft. En dat iedereen hier erdoor bemoedigd is, in het bijzonder degenen die aan het huis van de keizer verbonden zijn. Moet je voorstellen. Dus in de tijd dat Paulus daar in Rome zat, waren er mensen uit het huis van de keizer notabene, die tot het geloof waren gekomen en die zeer bemoedigd waren door de bediening van Paulus. Dus op zich vind ik dat wel iets heel moois. He, dat je dat daar zo allemaal uit kunt construeren. Nou, dat huis van de keizer, er staat in de Filippenzenbrief, staan er verschillende verwijzingen naar wat daarmee gebeurt en dergelijke. Paulus heeft die brief aan de Romeinen geschreven. Nou, u hebt het gelezen in vers 3 dat van hoofdstuk 16 dat Priscilla en Aquila zich dus samen met een gemeente in Rome bevinden. Die brief is waarschijnlijk verzonden door de hand van Febe. Als je Romeinen 16 vers 1 leest, dan staat er: ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kenchreën is, opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heiligen waardig is en haar bijstaat in elke zaak waarin ze u nodig heeft, want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Dus Paulus, die was in Griekenland, daartoe behoort ook Korinthe en Kenchreën. En ja, vanuit die, in die periode heeft hij dan, Handelingen 20, het begin, heeft hij dan die Romeinenbrief geschreven. En naar alle waarschijnlijkheid via Febe, omdat hij echt zegt: ontvang haar. Dus opdat u haar ontvangt in de Heere. Achteraf, gezien, heeft Paulus dus die brief in de handelingenperiode geschreven. En dat blijkt achteraf, op dat moment zal dat niet zo duidelijk zijn geweest zoals dat voor ons duidelijk is. Dat blijkt achteraf een periode te zijn geweest waarin je een overgang ziet van de verkondiging van het koninkrijk naar de verkondiging van het geheimenis. En je kunt achteraf ook zeggen, het is een overgang geweest van het apostelschap van Petrus, nadruk op Petrus, naar het apostelschap van Paulus. In het begin gaat het steeds om Petrus en Johannes, dat waren de leidende figuren in de gemeente in Jeruzalem. Dat zegt Paulus ook gewoon, steunpilaren, Gelaten 2. Maar ja, vanaf Handelingen 15, dan hoor je eigenlijk helemaal niks meer over Petrus en dan is het alleen nog maar Paulus waar het om draait. Wat je ook merkt is dat je van zichtbare wonderen en tekenen en dergelijke overgaat, ja, naar onzichtbare wonderen. Want als iemand tot het geloof komt, is dat natuurlijk een wonder. Van heb ik jou daar. Alleen, ja, het gaat niet met allerlei zichtbare dingen gepaard. Het is de periode geweest achteraf waarin de profetie en de vervulling van profetie centraal stond. En aan het eind moet je zeggen, nu gaat het om de verborgenheid, om het geheimenis, het plan van de verborgenheid. Nou, en daarin heeft de apostel Paulus ja, natuurlijk een hele belangrijke plaats. Die brief aan de Romeinen, die kun je niet zomaar één op één naar onze tijd toe halen, al was het alleen al vanwege het tijdstip waarop de brief geschreven is. Die brief die staat helemaal in het licht van Gods handelen met zijn complete volk. En dat volk bestaat of bestond toen de tijd uit besnedenen, zoals Paulus zelf, gelovigen uit de besnedenen. En datzelfde volk bestond ook uit gelovigen uit de heidenen. Nou, vorige keer al even dat ook genoemd, die besnedenen, dan heb je te maken met het huis van Juda. En de heidenen die tot geloof komen en op dezelfde wijze aan de geest deel krijgen, zoals dat in Handelingen beschreven wordt, die behoren tot het huis van Israël. En samen, ja, dat complete volk, dat heeft God in de handelingentijd op het oog gehad. En tegen die achtergrond is de Romeinenbrief geschreven. En dat betekent ook dat de Romeinenbrief geschreven is tegen de achtergrond van de verwachting van de wederkomst van Christus op aarde. En ook daarnaar wordt verwezen in de Romeinenbrief. Nou, hebben we nog even een strikvraagje voor u. Wie is nou de schrijver van de Romeinenbrief? Ja, Paulus. Dat is het eerste wat je denkt. En dat is ook goed hoor. Ik bedoel, ik zei al, het is een beetje een strikvraagje. Maar u hebt nog even Romeinen 16 voor u. Maar er staat in vers 22, Romeinen 16 vers 22, ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Ja, dat had je nou ook weer niet verwacht, hè? Dus Tertius, Als je bijna Bertus, ja. Ja, Tertius betekent de derde. Dus ik weet niet waar jij... Bertus betekent de laatste, geloof ik. Of niet? Maar, nee, dus... Dat zie je wel vaker, hoor. Dat het op deze manier gaat. Maar Paulus is natuurlijk... Ja, zeg maar, de auteur, de schrijver. Wat zeggen we dan tegenwoordig? Die heeft het intellectueel recht. Hè? Hij is de schrijver. Alleen, hij heeft het blijkbaar gedicteerd. En Tertius, die heeft hem dan opgeschreven. Dus die is letterlijk... nou, is eigenlijk ook wel weer een heel mooi beeld van hoe het in het groot is met het woord van God. Hè, want God is zelf de auteur. Alleen hij gebruikt menselijke schrijvers om het... bij ons terecht te brengen. Nou, en in het klein lijkt dat een beetje zo ook, hè, op de manier waarop dit zo ging. We gaan weer naar Romeinen 1 toe, want we willen stilstaan bij de schrijver en dat, hè, we houden het daarop dat dat inderdaad gewoon Paulus is, de brief van Paulus aan de Romeinen. Staat er ook met grote letters boven. En uit alles blijkt ook, hè, dat het... inderdaad is datgene wat Paulus gezegd heeft of gedicteerd heeft. Nou ja, hè? Hij schrijft in het eerste vers, Romeinen 1 vers 1, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Nou, en Paulus omschrijft zich hier op twee manieren. Hij zegt enerzijds dat hij een dienstknecht is van Jezus Christus. En dit woord voor dienstknecht, dat wordt her en der in het Nieuwe Testament ook vertaald met slaaf. En ja, je moet bij zo'n dienstknecht of slaaf, moet je dan denken aan iemand die, zeg maar, maatschappelijk gezien onderaan de ladder stond. En misschien nog wel een beetje verder. Hij stond niet eens op de ladder. Iemand die, ja, totaal niks te zeggen heeft. Het beeld komt ook naar voren uit de Bijbel dat een dienstknecht iemand is die zich vrijwillig opoffert aan de wil van een ander, namelijk van zijn baas. Dat is de dienstknecht en Paulus noemt zich hier een dienstknecht van Jezus Christus. He, er zijn 3 of 4 brieven waarin hij zich echt zo noemt, dienstknecht van Jezus Christus. Behalve dat zegt hij ook dat hij een geroepen apostel is. Een geroepen apostel. Nou, en wat dat betreft, hè, dat apostelschap, wat in de Bijbel ook naar voren komt, wat ook hier dus in deze brief naar voren komt, Paulus die zegt dus, ik ben een geroepen apostel. Dus dat veronderstelt in ieder geval ook een roeper. Iemand die hem geroepen heeft. Nou, dat weten we wel, dat is de Heer. Hè? Die heeft hem geroepen, ja, op de weg naar Damascus, toen zei God al tegen Ananias van, hij is mij een uitverkoren instrument, of een instrument van de uitverkiezing. En Paulus die weet dat hij een geroepen apostel is. Nou, en een apostel, dat is in onze taal, is dat een zendeling. En namelijk iemand die gezonden is. Misschien nog een beetje beter weergegeven met het woord een afgezant. Want een afgezant, he, dat zit helemaal in het woord apostel. Als u even met mij meebladert naar de Hebreeënbrief, Hebreeën hoofdstuk 3, dan zie je daar dat de Heer Jezus ook apostel genoemd wordt. Hebreeën 3 vers 1, daar staat het. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Dus God heeft hem aangesteld, God heeft de Heer Jezus Christus aangesteld, in dit geval als apostel en hoge priester. He, dus hier wordt de Heer Jezus zelf ook een apostel genoemd. Dat geldt trouwens ook voor dat woordje knecht. Ik heb het vanmiddag al even opgezocht. Dat kun je allemaal later doen. dat het woord knecht, het oorspronkelijke woord doulos, dat komt in het Nieuwe Testament 126 keer voor. Best wel vaak. Ik heb niet al die teksten opgezocht. Maar er is maar één tekst van al die teksten waarin het betrekking heeft op de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus wordt maar één keer in het Nieuwe Testament, wordt hij ook de knecht genoemd of de dienaar. En dat is in Filippenzen 2, hè, waar het gaat over de gestalte Gods en dat hij zich vernederd heeft vanuit die gestalte en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Nou, en dan vervolgt dat, hè, in Filippenzen 2, dat hij in die hoedanigheid als mens werd bevonden in zijn uiterlijk en dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. He, dus de Heer Jezus is de dienstknecht. Paulus noemt zich later ook dienstknecht en er zijn heel veel mensen die zich zo noemen. Paulus noemt zich dus ook een geroepen apostel en we zien hier dat de Heer Jezus zelf ook een apostel is. Nou, als je denkt aan het woord apostel, ik zei het al, in het Nederlands kun je denken aan een zendeling of een afgezand, een gezondene. Het woord apostel, dat had je misschien helemaal niet gedacht, maar dat is een Grieks woord. He, dus wij gebruiken dat gewoon net als dat wij het woord computer gewoon gebruiken. Maar computer, dat weet je ook wel, dat is een Engels woord. He, rekenmachine. Ja, dat zeg je dan weer niet. Maar apostel is een Grieks woord. Dat is helemaal geen Nederlands woord of zo. En apostel, dat komt van een woord, van een werkwoord. En dat kun je opsplitsen in twee woordjes, in apo en stello. En apo, dat betekent vanaf. En stello, dat betekent, je zou haar zeggen in het Nederlands, stellen of plaatsen. Dus een apostel is iemand die wordt vanaf, en dat is de zender, vanaf de zender ergens geplaatst. Dus vandaar ook zendeling, hè? Want zendeling wordt dan vanuit een gemeente ergens geplaatst om het evangelie te verkondigen. Of een afgezand. Nou, de Heer Jezus Christus is dé apostel. Zoals hij ook dé dienstknecht is. En als apostel is hij ergens door de Vader gezet. En de Heer Jezus zegt dat ook zelf, hè, dat de Vader hem gezonden heeft. Hij is de gezondene. Dus de Heer Jezus, die vertegenwoordigt daarmee ook de Vader. En dat geldt ook voor de apostel Paulus. Paulus die vertegenwoordigde zijn zender. Degene die hem geroepen had, want hij is een geroepen apostel. Als je daar studie naar doet, dat hele begrip apostelschap en apostel zijn en zo, dan kom je er dus achter dat er een paar klassen zijn van apostels. Apostelen. En de eerste klasse is Christus zelf. Hij is de apostel en hoge priester, Hebreeënbrief, van onze belijdenis. Dat is Christus. Christus is daarin uniek. Dan heb je de volgende klasse van apostelen. Dat zijn degenen die door de Heer Jezus uitgekozen zijn. U weet dat wel, hè? Van Lucas 6 bijvoorbeeld. Dat de Heer Jezus na een hele nacht in het gebed te zijn geweest, komt hij van de berg af en dan roept hij zijn discipelen bij zich en daar kiest hij er 12 uit. En die 12 apostelen, die 12 discipelen, die noemt hij apostel. Dus die worden met een speciale taak, worden die door hem uitgezonden. En die taak, dat kan van alles zijn. Wij kunnen daar natuurlijk heel, bij wijze van spreken, lyrisch over doen en zo. Van oh, geweldig, ik ben apostel, weet je wel. Ik ben door de Heer ergens neergezet, hè, uitgezonden. Zo gemakkelijk is dat allemaal niet. Het is maar net waartoe je wordt uitgezonden. Hè, kijk, voor de meeste apostelen van die 12 ging dat wel goed. Maar er was ook één apostel tussen. Daarvan zegt de Heer Jezus ook gewoon van ik heb hem uitgekozen. Ik heb u allemaal uitgekozen, maar één van u, zegt de Heer dan, is een duivel. Maar die heeft hij dus ook uitgekozen. En ook met de bedoeling dat hij zou voldoen aan het doel dat de Heer Jezus, ook met Judas hebben we het over, had. He, dus de Heer had dat na een hele nacht van gebed in de gemeenschap met de Vader, had hij dat zo, had hij die 12 uitgekozen. Dus je kunt niet zeggen dat het een vergissing was geweest of een foutje of zo, dat Judas er nooit bij had moeten zijn en noem het allemaal maar op. Nee, Judas moest erbij zijn. Dat zegt de Heer ook. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden. Maar wee degene door wie het gebeurt. Dat was beter geweest als hij niet geboren was, zegt de Heer. Maar er moest een Judas zijn. Maar goed, apostelen, die worden door de Heer uitgekozen. Je hebt ook nog, en die worden in de Bijbel ook genoemd, zendelingen of afgezanten. Nou, ik zoek dat even niet op, maar als u het wil opzoeken, dan staat dat in 2 Korinthe 8, vers 23. En dat zijn afgezanten van gemeenten. Dus die worden door een gemeente, zijn dat broeders, die worden gestuurd. Nou, Paulus, die zegt dus van zichzelf, ik ben een geroepen apostel. En daarmee zegt hij in feite, ik hoor tot die tweede groep van apostelen, namelijk de door Christus gezondenen. Er zijn wat kenmerken aan die groep. Die apostelen die tot die tweede groep behoren, die moeten namelijk Christus gezien hebben. Dat is één voorwaarde. Want ze moeten door hem persoonlijk gezonden zijn. En een ander kenmerk van die apostelen is dat ze tekenen en wonderen kunnen doen. Nou, wat Paulus betreft, als u even met mij naar 1 Korinthe 9 bladert. De Korinthebrief, dat is, heb ik u wel eens verteld, hè? Dat is een brief die Paulus geschreven heeft aan de Korintiërs. Nou, tot zover is het allemaal duidelijk. Maar die Korintiërs, ja, er waren ook nog gelovigen. Maar je krijgt niet echt het idee dat ze nou heel prettig met elkaar omgingen, Paulus en de Korintiërs. Die Korintiërs, die wantrouwden hem en die, ja, die konden hem eigenlijk, daar waren mensen in die gemeente die betwijfelden zijn apostelschap. En je ziet ook in die brief dat Paulus zijn apostelschap verdedigt. En nou, en dat zie je vooral bijvoorbeeld in 1 Korinthe 9, vers 1. Daar staat dat Paulus schrijft, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Here gezien? Bent u niet mijn werk in de Heer? Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het toch wel voor u, want u bent het zegel van mijn apostelschap in de Here. Nou, dit is mijn verdediging, zegt hij dan, tegenover hen die mij beoordelen. Hebben wij niet het recht om te eten en te drinken? Hebben wij het recht niet om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen en de broers van de Here? En Kefas, dat is een mooie, hè? Petrus, die had een vrouw. Of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te werken? Nou ja, en zo gaat dat dan een tijdje door. Maar je merkt wel, dat zit niet helemaal lekker. Maar Paulus die wijst op zijn apostelschap en hij zegt als een van de kenmerken van, ja, heb ik niet Christus, Jezus Christus, onze Heer gezien? Nou ja, wij weten natuurlijk wanneer dat gebeurd is. Dat is gebeurd op het moment dat hij naar Damascus ging. En toen heeft hij de Heer Jezus inderdaad gezien. Dat wordt in ieder geval beschreven. Dus ja, dat is voor Paulus een reden om een bewijs van zijn apostelschap. Als je naar 2 Korinthe gaat, 2 Korinthe 12... Je zou zeggen de tweede Korinthebrief, nou dan zit het inmiddels wel snor, maar nog steeds gaat het niet helemaal zoals zou moeten gaan tussen Paulus en de Korintiërs. 2 Korinthe 12, begin ik even bij vers 11 te lezen. En Paulus is een beetje cynisch, of nou cynisch, ironisch in ieder geval. He, dat is dat gedeelte ook waarin hij zegt wat hij allemaal meegemaakt heeft. En dan heeft hij het over een mens in Christus, weet je wel. Nou, dan zegt hij in vers 11, ik ben door te roemen dwaas geworden. U hebt mij daartoe gedwongen, want ik zou door u aanbevolen moeten worden. Ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding in tekenen, wonderen en krachten. Want wat is er waarin u achtergesteld bent bij de overige gemeenten, dan alleen hierin dat ik zelf u niet tot last geweest ben? Vergeef mij dit onrecht, zegt Paulus dan. Paulus die kreeg overal, alle gemeenten waar hij kwam, kreeg hij ondersteuning. Maar uitgerekend in Korinthe heeft hij, hoe zeggen we dat, zelf zijn broek opgehouden. Dus heeft hij voor zichzelf gezorgd, voor de inkomsten. En hij zegt van, in vers 13 zegt hij daarover, van wat is er waarin u achtergesteld bent bij de overige gemeenten dan alleen hierin, dat ik zelf u niet tot last geweest ben. En dan zegt hij, en dat is dat ironische, vergeef mij dit onrecht. Sorry hoor, dat jullie me niet hebben hoeven ondersteunen. Zo, weet je wel. Dus ja, maar goed, het gaat mij eventjes natuurlijk om vers 12. Waar Paulus zegt, ja, de tekenen van een apostel zijn onder u verricht. En die tekenen waren tekenen, wonderen en krachten. Dus ja, Paulus die laat zien dat hij tot die groep behoort. Nou, dan gaan we nog even weer terug naar 1 Korinthe, naar het vierde hoofdstuk. En daar zegt Paulus ook nog iets opmerkelijks. Hij zegt daar in het negende vers, want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Nou, in dat tussenzinnetje, daar zegt hij dat hij behoort tot de laatste apostelen. En dat is wel een belangrijk vers. Paulus zegt daar, ik behoor tot de laatste apostelen. Er zijn ook bijbelvertalingen die zeggen van, ik denk dat God ons, de apostelen die achtergesteld zijn of de laagste plaats hebben verkregen of zoiets, weet je wel, die gaan dat helemaal omschrijven. Maar dit is ja gewoon een hele nette en letterlijke vertaling van wat er staat. De laatste apostelen. En je kunt je afvragen van, hoezo dan de laatste apostelen? Nou, dat heeft simpelweg met de reden te maken dat de apostelen die Christus gezien hadden, die stierven uit. Zo simpel is het eigenlijk. Want de tijd dat Christus zijn apostelen gezonden had, in zijn opstanding, na zijn opstanding had hij nog de 11 uitgezonden. En een tijd daarna dus ook Paulus. Barnabas, die wordt op een zeker moment ook een apostel genoemd. Dus er zijn er meer. Maar het kenmerk daarvan is dat ze Christus gezien moeten hebben. En een ander kenmerk is dat ze tekenen, wonderen en krachten konden doen. Ja, en Paulus zegt van, ja, de laatste apostelen. Dus als er nou iemand aankomt en die zegt van, nou, maar ik ben nu een apostel van Christus. Ja, dan moet je afvragen of dat wel kan. Kijk, hooguit die laatste groep van apostelen bestaat nog. Namelijk de afgezanten van gemeenten, zendelingen. Maar die tweede groep van apostelen, die door Christus gezonden zijn, ja, dat kunnen we nu zeker zeggen, die zijn uitgestorven. Er zijn verschillende bewegingen binnen het christendom, of een beetje tegen het christendom aan, die onder leiding staan van een apostel. Maar ja, dat kan nooit een apostel van Gods wegen zijn. Want als Paulus al zei dat hij tot de laatste behoorde, ja, dan houdt dat toch echt op. Het is wel apart, hè? Ja, ik wil helemaal niet allerlei dingen gaan veroordelen en afbreken of zo. Maar ik vind het wel apart dat je gewoon met één simpel zinnetje, zo'n vers, kun je gewoon in één keer zeggen hoe het zit. Hè? We lazen net bijvoorbeeld van Petrus, weet je wel, dat hij getrouwd was. Dat is ook zoiets. Dat lees je gewoon daar even. Ik geloof dat in Handelingen gaat het nog een keer over de schoonmoeder van Petrus. Nou, als je schoonmoeder hebt, dan heb je ook een vrouw. Hè? Iemand die niet trouwt, ja, dan kon zijn schoonmoeder geen kinderen krijgen misschien, dat weet ik niet. Maar goed, hè, dat wordt van Petrus gezegd. Maar ja, we weten wel dat het grootste deel van de christenheid, hè, binnen de katholieke kerk, die volgen allemaal de visser, hè, de vissersapostel na, de paus namelijk. En die staat in de lijn, hè, van allerlei opvolgers en voorgangers. Ja, die mogen niet trouwen. Want ja, op de een of andere manier denken ze dat Petrus niet getrouwd was. Hè? Terwijl je dus gewoon leest dat hij getrouwd is. Nou, klaar ben je. In die zin is het allemaal niet zo moeilijk natuurlijk. Maar goed, Paulus behoorde tot die tweede groep. We keren weer even terug naar Romeinen 1. En hij zegt erbij, hè, dat hij een geroepen apostel was. Nou, broeders en zusters, er is natuurlijk bij zo'n inleiding, als je het hebt over de schrijver, en dan hebben we het dan in dit geval over Paulus, dan is er natuurlijk nog veel meer over Paulus te zeggen, maar dat ga ik niet doen. He, want ja, zo langzamerhand weet je er natuurlijk ook wel wat van. He? En we gaan bezig met een brief van Paulus, dus dat komt ook allemaal wel goed. Een geroepen apostel. Hij zegt vervolgens, Romeinen 1, nog steeds vers 1, maar dan een beetje aan het eind van dat vers. Hij zegt daar, afgezonderd tot het evangelie van God. Dus nou krijg je ook zicht op de reden van zijn apostelschap. En hier zegt hij, ik ben een apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Nou komen we dus bij het derde puntje van de inleiding, namelijk de boodschap. En die boodschap, ja, het evangelie van God. Evangelie, dat betekent letterlijk juist, de juiste boodschap. En over dat evangelie van God, daar zegt hij ook nog iets. Hij zegt namelijk, vers 2 tot 4, hij zegt dat hij, God, tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David, en wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. Nou, ik kan er eigenlijk heel kort over zijn, en dat is dat vers 3 en 4... dat geeft de inhoud van het evangelie van God. Wat is nou het evangelie van God? Nou, dat is het evangelie aangaande de Zoon, die uit het vlees, naar het vlees uit het geslacht van David is geboren, en wat de geest van heiliging betreft, in zijn opstanding bewezen heeft Gods Zoon te zijn in kracht, hè, of met kracht. Die boodschap waar Paulus het hier over heeft, en ik meen dat ik daar vorige keer ook al even iets van gezegd heb, maar die boodschap, dat is dus een boodschap die niet, of in ieder geval nog niet, de boodschap is die te maken heeft met de verborgenheid. En waarom dan niet? Nou, om de simpele reden, omdat hier staat dat God dat evangelie, dat heeft hij tevoren beloofd door zijn profeten. En daar heb je eigenlijk het antwoord. He, dus de profeten, die zijn gebruikt om het evangelie van God aangaande zijn zoon, om dat, ja, ook bekend te maken. Want God heeft het beloofd door die profeten heen. Dus ja, daarmee zitten we wat het evangelie van God betreft in ieder geval op de lijn van het profetische plan. Nou, het zit nog wel iets minder gecompliceerder in elkaar. Maar zo zit het wel ongeveer. Hè? Als u even meebladert met mij naar 1 Petrus 1. Moet ik even een paar versen uitlezen. 1 Petrus 1 vers 10 en 11. Daar wordt namelijk ook verwezen naar de profeten. In vers 9 schrijft Paulus over het einddoel van uw geloof. En ook hier is het goed om even te kijken naar de doelgroep. Nou, de doelgroep staat in vers 1 al. Dat zijn namelijk vreemdelingen in de diaspora, in de verstrooiing. In Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Nou, Pontus, Galatië, Cappadocië, dat zijn weer Noord-Turkse gebieden. Maar hij schrijft dus aan vreemdelingen in de verstrooiing, in de diaspora. En dan heeft het betrekking op het volk van Israël, dat in de diaspora leeft. En hij schrijft aan hen dus in vers 9, u verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Vers 10, naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofiteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. En ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en van de heerlijkheid daarna. Nou, hier gaat het ook weer over de profeten. We lazen net in Romeinen 1 over het evangelie van God, dat God door middel van de profeten al beloofd had. En dat ging over zijn zoon, geboren naar het vlees uit het geslacht van David. En wat de opstanding betreft, naar de geest, opgestaan in kracht, door zijn dodenopstanding. Dus daar heb je eigenlijk twee fasen in het leven van de Heer Jezus, vooral in zijn aardse bediening, namelijk de tijd dat hij hier geboren werd en daarop volgend zijn taak op zich nam, als apostel van God. En die taak, ja, die eindigde voorlopig met zijn hemelvaart, dus na de opstanding. Nou, hier schrijft Petrus, ja, in feite iets soortgelijks. Hij heeft het ook over de profeten en de geest van Christus die heeft in die profeten gedoeld, zegt hij. En hoe zag dat doelen eruit? Nou, aan het einde of halverwege vers 11 staat, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus zou komen. Dus dat heeft te maken met de komst in het vlees. En dan aan het eind van vers 11, en de heerlijkheid daarna. En dat is wat begint met de opstanding. En wat uiteindelijk natuurlijk helemaal uitgebreid wordt in het voltooien van Gods plan met de wereld. Dus die profeten. Nou, dan gaan we weer even terug. Richting Romeinen en zelfs nog even iets verder. Een paar bladzijden eerder. Namelijk Handelingen 26. Handelingen 26, dat zijn in ieder geval 6 hoofdstukken later dan Handelingen 20, het moment waarop Paulus de Romeinenbrief schreef. En Paulus zegt daar in Handelingen 26, hij spreekt daar tot Agrippa, koning Agrippa. En dat is natuurlijk wel bijzonder, hè, dat de apostel inderdaad voor koningen en hooggeplaatsten en nou ja, wat we zo straks ook al zagen in verband met de Filippenzenbrief, dat ook in Rome, dat mensen van het huis van de keizer, weet je wel, ja, die kwamen er allemaal naartoe. Hè. Wel bijzonder. Nou, hier staat hij dan voor koning Agrippa en dan zegt hij, hoofdstuk 26, en dan gaat mij eventjes om, nou, laat ik even bij vers 21 beginnen. Dan zegt hij, hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Je zou haast zeggen, what else is nieuw voor Paulus? Want in het boek Handelingen worden ongeveer 10 pogingen gedaan om hem om te brengen. Nou, en dit was daar eentje van. De Joden hebben hem in de tempel gegrepen. Dat wordt beschreven in Handelingen 21. Maar, zegt hij dan, vers 22, door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk, en dan komt het lijden en de heerlijkheid, namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. Dus het lijden en de opstanding. Dat is wat je hier ziet. En Paulus zegt, ik heb niks anders gepredikt tot op deze dag. Dit is mijn verkondiging. Niet minder en niet meer. En dat stemt helemaal overeen met wat hij dus al eerder had geschreven aan de Romeinen. En wij moeten dan even doorbladeren naar Romeinen 1. Want dan heeft hij het daar over dat evangelie van God. Ja, en dat gaat over de Zoon, wat het vlees betreft, geboren uit het geslacht van David, vers 3 en vers 4. Wat de heiliging van de geest betreft, of de geest van heiliging betreft, door zijn opstanding uit de doden. Letterlijk staat hij door zijn of uit zijn dodenopstanding. Dus er staat helemaal niet opstanding uit de doden. Er staat hier uit zijn dodenopstanding. Dat is nogal een verschil. Want dat betekent dat de opstanding van Christus de garantie is dat elke dode op zal staan. Ik zou haast zeggen of hij nou wil of niet. Ja, dat heeft de Heer Jezus zelf ook al gezegd. Johannes 5, de uren komt dat allen in de graven zijn, naar de stem van de Zoon des mensen zullen horen. En ze zullen uitgaan, ten leven of ten oordeel, maar opstaan zullen ze. En dat ligt dus, dat is dus gegarandeerd door de opstanding van Christus. En dus je moet hier dus niet het zomaar lezen, zo staat het een beetje in deze vertaling en de meeste vertalingen, dat het hier gaat om de opstanding van tussen de doden uit. Natuurlijk, dat is ook gebeurd. Maar hier wordt er ja, toch wel wat meer door Paulus gezegd. Je hoort Paulus haast zo tegen Tertius zeggen van, dan moet je wel even goed opschrijven nu. Dus niet opstanding uit de doden, nee, uit zijn dodenopstanding. Oftewel, de garantie van de opstanding der doden ligt in de opstanding van Christus. Nou, en dat maakt allemaal deel uit van het evangelie van God. Nou, weet u, je kunt als je het over het evangelie hebt in de Bijbel, dan kun je merken en je kunt ontdekken dat daarin een, dat daarin een soort opbouw zit. En ja, ik stel me dat voor mezelf altijd maar voor als een soort een klein muurtje, een heel klein muurtje trouwens, van maar een paar laagjes hoog. Maar de onderste steen, zeg maar het, ja, wat het fundament vormt, dat is wat de Bijbel noemt het eeuwig evangelie. Ik weet niet of je die uitdrukking wel eens gehoord hebt. Het eeuwig evangelie, die uitdrukking die staat in Openbaring 14. En het eeuwige evangelie, dat kun je daar ook teruglezen, dat houdt in dat de mens gelooft dat God de schepper is van alle dingen. En op grond daarvan oordeelt. Dus heel simpel, wat heb je gedaan met het feit dat je weet dat ik de schepper ben? Dat is eigenlijk wat daarin tot uitdrukking komt. Dus dat is ook heel letterlijk bazaal. Dat is het fundament. En daarop wordt de rest gebouwd van het evangelie. Maar het begint dus bij dat fundament. En in de praktijk, dat weten we ook wel zo'n beetje, gaat dat ook zo, hè? Als je met mensen die echt nog nooit iets ja, van de Bijbel hebben gelezen of zelfs niet weten wie Jezus Christus is. Die mensen die krijgen namelijk steeds meer. Dan merk je toch, als je het daarmee hebt over het geloof, dan begin je toch over die hele simpele, eenvoudige basisvraag. Hoe denk je dat alles geschapen is? Of hoe denk je dat alles er is? Nou, en dan is het of evolutie of je gelooft dat God de schepper is. Ja, en dat is de basis, daar begint het mee. Oké, als jij gelooft dat God de schepper is, dan betekent dat ook dat hij verantwoording van jou kan vragen. Nou, dan geloof ik wel niet dat hij de schepper is.
Ja, en dat kan natuurlijk, hè. Maar goed, dat geeft niet. Dus daar begint het mee. Het feit dat God de schepper is van alles. En dat hij daar rekenschap over vraagt. Dat is de basis. Daarop, daar staat het evangelie van God. Dat is als het ware de volgende gemetselde steenlaag. Dat is het evangelie van God. Want als je dan inderdaad tot de ontdekking komt dat God de schepper is, tot dat geloof komt, dan is de volgende vraag: hoe kan ik God leren kennen? Nou, en dat is middels het evangelie van God. Namelijk, hoe kunnen wij God leren kennen? Nou, door zijn zoon die in deze wereld kwam, in het vlees, en uiteindelijk in de opstanding bewezen heeft Gods zoon te zijn. Ik bedoel, je kunt niet, wil je een relatie hebben met God, dan kun je niet om het lijden en sterven en de opstanding en de heerlijkheid daarna, je kunt daar niet omheen. Dat is de vaststaande boodschap. Nou, en ik zou eigenlijk willen zeggen dat die twee componenten, die vormen samen één geheel eigenlijk, waar je mee van doen hebt. En dan is vervolgens, afhankelijk van de tijd in het plan van God, zo kunnen wij dat nu wel zeggen, wat voor evangelie daar weer opgestapeld gebouwd is. Is dat het evangelie van het koninkrijk? Want dat is namelijk gefundeerd in het evangelie van God. Dat kan niet anders. Dus is dat het evangelie van het koninkrijk? Met Petrus en met tekenen en wonderen. Hè, met krachten en al dat soort zaken. Genezingen. Of is dat het geheimenis van het evangelie? En dan zit je natuurlijk op de lijn van de apostel Paulus. Nou, Paulus die zat toen hij dit schreef, feitelijk nog steeds in de tijd waarin het evangelie van het koninkrijk werd verkondigd. En de tekenen van een apostel kon Paulus doen. Namelijk tekenen, wonderen en krachten. Ja, en dat hoort bij het koninkrijk. Dat kun je zo allemaal terugvinden in de Bijbel. Vanaf Handelingen 28, oftewel na het boek Handelingen of de Handelingenperiode, krijg je dat Paulus gaat schrijven over de verborgenheid van het evangelie, of het geheimenis van het evangelie. En dat is waar we nu mee te maken hebben. En ook dat staat op dat fundament. Dus je hebt eigenlijk een soort klein bouwwerkje met een steen, het eeuwige evangelie, nog een steen, het evangelie van God, en dan een half steentje, het evangelie van het koninkrijk, en een ander half steentje. En ja, welke het is, dat is afhankelijk van de tijd in Gods plan. En dat is dan het geheimenis van het evangelie. Dus Paulus die schrijft hier, ja, over dat evangelie. Kijk, als wij het hebben over, als je nu iemand tegenkomt, broeders en zussen, die de Heer Jezus totaal niet kent, weet je, dan heeft het echt niet zoveel zin om meteen te gaan vertellen van, joh, weet je wel dat er een geheimenis is? Weet je wel? Ja, dat heeft echt niet zoveel zin. Net zoals dat het in de handelingentijd geen zin had om bij zo iemand meteen te zeggen van, joh, weet je wel dat het koninkrijk eraan komt? Nee, als iemand echt toen van niks wist, moet je toch echt onderaan beginnen. Hè? Bij die bodem. En dan eerst over het feit dat God de schepper is en vervolgens hoe je God kunt leren kennen. En ja, dat is ook voor ons, ook in onze tijd, is dat van het grootste belang. Toen je zelf tot geloof kwam, ben je erachter gekomen dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is. En heb je hem daarvoor gedankt. En dat is het. Dus dat speelt voor ons nog steeds. Nou, en daarop gebaseerd komt dan het evangelie, of het geheimenis van het evangelie waar Paulus in de Efezebrief bijvoorbeeld over spreekt. Nou, ik heb nog even een rijtje gemaakt, dat kan nog net, want dan ben ik ook echt met de inleiding klaar namelijk. Ik heb nog even een rijtje gemaakt aan de hand van de Romeinenbrief, hoe dat evangelie hier naar voren komt en wat er over gezegd wordt, het evangelie van God. Nou, het eerste is wat er dus in Romeinen 1 vers 2 tot 4 staat. Nou, dat hebben we al een paar keer gelezen, dus dat hoef ik dan niet nog een keer te doen. Hij noemt het in vers 9 ook het evangelie van zijn zoon. Dat hele vers luidt, want God die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Nou, evangelie van zijn zoon. Nog een stukje verder, in datzelfde hoofdstuk, in vers 16, daar staat, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Dus daar wordt het zo genoemd door Paulus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, ook voor de Griek. Dus het is een kracht van God tot behoud. Dat evangelie van Christus, oftewel het evangelie van Gods Zoon, oftewel het evangelie van God. Allemaal omschrijvingen van hetzelfde. In Romeinen 2, vers 16. Daar staat, zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn evangelie. Dus dan heeft Paulus het over mijn evangelie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Paulus in zijn eentje een evangelie heeft zitten te bedenken en dat vervolgens is gaan verkondigen. Maar het is het evangelie waarvoor hij afgezonderd is. Zoals hij dat in vers 2 van hoofdstuk 1 zei. Dat evangelie, dat is niet iets van het Nieuwe Testament. Want we hebben ook al gelezen in handelingen in Romeinen 1 dat God het tevoren beloofd heeft door zijn heilige profeten. Hè? Nou, als u even meebladert naar hoofdstuk 10, Romeinen 10. Romeinen 10, dat staat in het stuk over van Romeinen 9 tot 11. En dat gedeelte, dat is het gedeelte waarin Paulus schrijft over het handelen van God met Israël en de volkeren. En hij zegt, en laat ik even in vers 13 beginnen. Hij zegt daar, ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij hem aanroepen in wie ze niet geloven? Hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar, en daar moet je opletten, zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heer, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar je ziet het, hè? Jesaja die heeft dus al gezegd, Heer, wie heeft onze prediking gehoord? Dus Jesaja was ook een evangelieprediker. En daaruit kun je dus opmaken dat wat Paulus in Romeinen 1 al schreef, God heeft het tevoren beloofd door de heilige profeten, dat evangelie niet gebonden is aan het Nieuwe Testament. Nee, het is gewoon de basisboodschap van de hele Bijbel, van het hele woord van God. Hè, als de Heer Jezus met de Emmausgangers onderweg is, dan legt hij vanuit de schriften uit aan hen wat er allemaal betrekking heeft op hem. En dan bespreekt hij zijn dood en opstanding met hen aan de hand van de wet van Mozes, aan de hand van de geschriften en aan de hand van de profeten. Ja, dat hele woord, dat getuigt daarvan. En hier verwijst Paulus terug naar Jesaja. En dat ook in Jesaja's tijd het al zo was dat niet ieder aan het evangelie gehoorzaam was. In hoofdstuk 11, Romeinen 11, vers 28. U snapt natuurlijk wel dat ik gewoon met de concordantie het woord evangelie heb opgezocht, hè, in de Romeinenbrief. Hè? Nou, je hebt het natuurlijk ook zelf kunnen doen. Maar het is ook wel mooi om dat even samen te doen. Maar er staat, zij zijn weliswaar van het evangelie, of wat het evangelie betreft, vijanden. Het gaat er over de ongelovige volksgenoten van Paulus, de besnedenen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Nou ja, het wel of niet geloven in het evangelie, dat leidde tot vijandschap in die tijd. Ja, en dat kan ook in onze tijd trouwens nog gebeuren. Hè? In families die uit elkaar raken, hè, vanwege het feit dat de een wel gelooft en de ander niet, bijvoorbeeld. Dat zijn nog steeds dingen die gebeuren. Romeinen 15. Romeinen 15, vers 16. Daar schrijft Paulus aan het eind van vers 15 over de genade die mij door God gegeven is. Wat is dat dan voor genade in dit geval? Nou, zegt hij erbij, vers 16, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen. Mooi is dat, hè? Dus het evangelie van God als een priester te dienen. Feitelijk was Paulus, ja, was een voorloper ten opzichte van het hele volk waaruit hij voortkwam. En, want dat hele volk was gesteld tot een koninklijk priesterschap. Zowel onder het oude als het nieuwe verbond. En dat hele volk, dus er komt notabene een tijd dat dat hele volk van Israël gebruikt wordt als een koninklijk priesterschap. En dat zij dus als priesters het evangelie zullen verkondigen. He? Dat is een geweldig uitzicht. Hoef je nu niet mee aan te komen bij de Verenigde Naties. He? Maar goed, daar is de Heer ook niet van afhankelijk. Dus, als een priester te dienen. En een stukje verder, daar schrijft hij daar ook nog over, in vers 19. Hij zegt daar, nou, ik begin even vers 18 voor het verband. Hij zegt daar, want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen, en door de kracht van de geest van God. Kijk, nou zie je hier dat Paulus daar dus verwijst naar het evangelie van het koninkrijk. Want dat is het evangelie van tekenen, wonderen en krachten. Hè? Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. En evenzo stelde ik er een eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen. Dus de apostel Paulus, die verwijst hier verschillende keren naar het evangelie. In vers 16, in het begin vooral, daar zegt hij dat hij een dienaar van Jezus Christus was voor de heidenen door het evangelie van God als een priester te dienen. Dus hij was een boodschapper voor de heidenen. Nou, en dan de laatste keer dat het woord evangelie voorkomt, dat is in hoofdstuk 16. Ah, dat is wel een interessant vers. Misschien dat we daar later nog een keer wat uitgebreider op ingaan met Malkander. Maar er staat, het is een soort dubbel slot van de Romeinenbrief. In vers 24 staat, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. En dan gaat het nog even verder. Dan zegt Paulus, hem nu die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis, dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En dan besluit Paulus dat met amen. Nou, hier staan een paar dingen. En er staan ook een paar dingen niet. Maar in ieder geval, je kunt hieruit opmaken, vers 26. Dat Paulus het daar heeft over een geheimenis dat door profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is. Profetische schriften. En in vers 25 spreekt hij over hem nu die in staat is u vast te doen staan overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring, en nou moet je het letterlijk gaan vertalen, overeenkomstig de openbaring van een geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was. Dus er staat niet het geheimenis. Er staat niet een bepaald lidwoord. Of een bepalend lidwoord. Dus een geheimenis dat door de tijden heen verzwegen was. En wat houdt dat geheimenis in? Nou, wat er in vers 26 staat, namelijk om de heidenen, helemaal aan het eind van dat vers, tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. En daarmee ben je weer terug bij af. Want de heidenen tot geloofsgehoorzaamheid brengen, dat heeft specifiek te maken met de bediening van Paulus. En als we nou nog tot slot en voor de laatste keer nog een keer teruggaan naar Romeinen 1. Dan heeft Paulus daar net over dat evangelie van God gesproken. En over degene die opgestaan is uit de dood. Aan het eind van vers 4 staat namelijk Jezus Christus onze Heere. En dan zegt Paulus, door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen. Ter wille van zijn naam. Dus waar hij over spreekt in Romeinen 16, geloofsgehoorzaamheid onder de heidenen. Dat had hij al gezegd, daar had hij het al over gehad. En dan ontdek je dat dat dus te maken heeft met het evangelie van God. En als je zo al die teksten waar evangelie voorkomt in de Romeinenbrief, als je die op een rijtje zet, dan zie je het evangelie van God, evangelie van Christus, evangelie van Gods Zoon. Maar ook een evangelie waar tekenen, wonderen en krachten aan verbonden waren. Dus die kant ging het in die tijd nog op. En wij hebben nu te maken ook met het evangelie van God, maar dan vervolgens toch vooral met het geheimenis van het evangelie. En dat heeft alles te maken met de boodschap van de onlosmakelijke eenheid die er is tussen Christus het hoofd en de gemeente het lichaam. En daar mogen we deel van uitmaken. Nou, tot zover. Dat was een hele mond vol. Maar dan zijn we ook zo'n beetje, dan hebben we ook gewoon de inleiding gehad. Dat is wel mooi. En dan gaan we volgende keer gaan we gewoon verder. Eens kijken wat we gaan doen. Zullen we de Heere met elkaar danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u dank zeggen, Heere, dat we hier deze avond bij elkaar mochten zijn. Dank u wel, Heere, dat u ons bewaard had, Heer, op de weg hier naartoe en dat we zo samen mogen komen rondom uw woord. Dank u wel, Heere, dat, zoals we dat ook gezongen hebben in het begin, Heere, dat het toch ook de beden van ons hart mag zijn dat we uw weg leren te kennen door uw woord te leren. En Vader, dank dat we dat toch ook steeds weer mogen ontdekken, dat als we bezig zijn met uw woord en met alles wat u ons daarin vertelt en bekend maakt, Heere, dat we daardoor toch ook steeds meer zicht krijgen op uw plan, maar toch in de eerste plaats op uzelf. Heren, ontdekken we dat het werkelijk een geweldig groot voorrecht is dat we u mogen kennen. Heren, dat het ook een enorm voorrecht is om vanuit uw woord te mogen zien wat de plek is die u ons toebedeeld hebt in Christus. Heren, dat u werkelijk alles wat u aan de mens wil geven, Heren, dat u dat aan ons geschonken hebt in hem. Heren, er is helemaal niets meer wat we nog te wensen kunnen hebben. Vader, dank u wel dat u ons daarin zo rijk gezegend hebt met al de geestelijke zegen. En Vader, zo danken we ook dat u ook straks, Heren, weer met ieder van ons meegaat. Dat u ons wil bewaren, dat u ons ook tot zegen wil stellen, Heren, voor de mensen om ons heen. Dank u, Heren, dat we met u mogen gaan. En ook, Heren, dat als we alle dingen toch in uw licht zien, Heren, dat de dagelijkse zorg, Heren, eigenlijk helemaal in het niet valt bij dat machtige, die machtige rijkdom die we hebben in Christus. Vader, daar willen we u voor loven en prijzen. Dank u, Heere, dat we het zo in alles van u verwachten mogen. We danken daarvoor, niet uit verdiensten, Heere, maar wel vanuit de volheid van uw genade. Amen. Amen.